Zondag 21 oktober zijn de diensten om 10:00 hoopt u voor te gaan kandidaat J.B. Boesaert. En 's middags om 17:00 toonde de Groot uit Dordrecht. Onze hulpen en verwachtingen is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik lees hier met u een paar versen uit Psalm 3. Psalm 3, vanaf het 6e vers. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor 10.000 des volks die ze rondom tegen mij zetten. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want ge al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen, de tanden de goddeloos hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren. Uw zegen is over uw volk. Wij gaan samen zingen op Psalm 3, het 3e vers. Ik lag en sliep gerust. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun hel, hun hoogst geluk beschouwen. Laatste vers van Psalm 2. We doen eerst met elkaar belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vinden vanmiddag de schriftlezing evenals vanmorgen in het boek Hooglied en we lezen hetzelfde schriftgedeelte. Hooglied 5 vanaf vers 2. Vanmorgen bij de tafel hebben wij nagedacht over het laatste gedeelte. In deze dienst van dankzegging wil ik met u overdenken de versen 2 tot en met 7. Maar we gaan het hoofdstuk lezen, Hooglied 5 vanaf het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte. Waar mijn hoofd is vervuld, mijn dauw, mijn haar lokken, mijn nachtdrukken. Ik heb mijn rok uitgetogen. Hoe zal ik er weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen. Hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat de deur, en mijn inkermand werd ontroerd, om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drukten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Ze sloegen mij, ze verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt. Wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O gij schoonste onder de vrouwen, wat is uw liefste meer dan andere liefsten, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefsten is blank en rood. Hij draagt de manier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen, met welk gewassen staande als in krasjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik als blinkend elpenbeen, overtogen met saffier. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. Tot zover. We gaan de Heere zoeken in gebed. Heere, dat dringt door tot in het diepst van het hart. Zulk een. En dan moeten we eerlijk zeggen, Heere, dat woorden eigenlijk nog tekort schieten. Om te verwoorden de schoonheid van Christus. Zijn zeer bijzondere persoon. Een uitnemende gestalte. De voornaamheid van zijn adel. De heerlijkheid van zijn glorie. Wie zou het kunnen beschrijven? Maar zulk een, mijn liefste. O Heere, dan is het hart tot in het diepst van zijn bestaan ontstoken en ontroerd. En dan kijken we rondom ons heen en dan zeggen we, wat is die wereld toch nameloos leeg en arm. Een wereld die zich van u heeft losgemaakt. U niet zoekt en van u niets doet weten. Die zichzelf verheft. Die alle steun en vertrouwen in zichzelf stelt. En als straks die grote dag aanbreekt. Dat u komt op de wolken. In uw goddelijke majesteit en heerlijkheid. Zal heel de wereld zich verbergen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. We gaan nu op de troon zitten. Maar uw hele bruidskerk zal uitgaan. Met vreugde u tegemoet. Om dan eeuwig bij u te zijn. Zulk een, mijn liefste. Zulk een, mijn vriend. O Heere, en dan blijft hier op aarde dat geloof aangevochten, zo vaak bestreden, door de druk en de moeite heen, trekt de gang van allen die u dienen. Maar hier is het, de lijden de voetstappen drukken. Hier vaart nog de nacht en de verdrukking heen, nochtans, vannachten, in de schaduw van de nabachter en uitzien, naar de volheid van uw koninkrijk. O Heere, daarom heb je ook geboden dat de tafel wordt aangericht. Brood gebroken. Wijn vergoten. Je hebt gezegd, doe dat. Zo dikwijls. Tot mijn gedachtenis. Totdat u komt. Nu zijn we vanavond hier weer samen om uw naam daarvoor dank te zeggen. En ons te buigen voor de sprake van uw woord. Zittende aan uw profetische voeten om het onderwijs te ontvangen. O Heere, open ook vanavond de schriften. En open de hart. En dan bidden we het ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Doorwaai toch ons af, dat de specerijen uitvloeien Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Omdat we mogen delen door de prediking in de kracht van uw belofte, in uw liefde, in uw genade, in uw tegenwoordigheid. O Heere, wilt ge dan dat onderwijs vanavond in ons hart brengen? Ons helpen bij een predik, ons nabij mee luisteren. Wees hier, wees thuis waarmee geluisterd wordt. Wij roepen uw naam aan, Heere. We zijn in alle dingen van u afhankelijk. Volkomen. Geef ons allen wederbarende genade. Verbreek het hart. Verlicht ons verstand. Keer op keer. En laat de koers van ons hart zijn naar uw getuigenis. O Heere, vervul de harten van jongeren, van ouderen, van ons allen. Met de vrezen van uw naam. Want wie de Heer vijst, die kent de goddelijke wijsheid. Zo leggen we ons gebed als een bedebrief aan uw voeten neer. Heere, wees met uw kerk wereldwijd. U zijt bezig uw kerk te bouwen, te vergaderen. Uit alle windstreken, want ze zullen komen uit noorden, oosten, zuiden, westen. En ze zullen aanzitten met Isaac, Abraham en Jacob in uw koninkrijk. Dan aanzitten om uw naam te kennen tot in eeuwigheid. Heren, trekken nog velen, ook uit ons vaderland, uit de kerken, ook hier uit de gemeente, uit de wereld. Heren, dat uw huis vol worden. De wereld wankelt. Staat een dode opgeschreven. Maar trek u ze, Heere. Trek ze uit de duisternis. En breng ze tot het wonderbare licht. Uw goddelijke genade. En dat u zo het evangelie in de prediking dienstbaar maken. En niet alleen in het toebrengen van zonde. Maar wat ook zo nodig is. In het nader onderwijs ontvangen. In de verdere toerusting tot het discipelschap. In het opbloeien van het geloof. In het toenemen van de kennis van de verborgen dingen van uw koninkrijk. Neem ons op uw leerschool. Omdat wij meer en meer afzien van onszelf. Om in Christus gevonden te worden. Die ene schuilplaats, die rotsteen wie werk volkomen is. De goede herder. De Emmanuel. Hij die blank en rood is. O Heere, hoor ons. En verhoor ons. En wees overal waar uw woord gepredikt wordt. Geef allen die zich daartoe geroepen weten kracht en wijsheid, liefde. En wij bidden van u, Heere. Ontfermt u zich over ons. Ontfermt u zich over onze kinderen. Onze kleinkinderen. En als we ons gebed voor u neerleggen, dan willen we het doen in een hartelijke belijdenis van onze zonde. In vernedering, in zachtmoedigheid, in verbrokenheid. En we buigen onze knieën en we zeggen, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Maar het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Waar moeten we dan heen vluchten? Anders. Dat het uw bloed, waarvan wij de bevestiging in de tafel van morgen gezien hebben, dat reinigt van alle zonden. Was en reinig ons. En geef ons allen een uitzicht op het eeuwige, onvergankelijke leven. Heere, hoor ons. En we zeggen met Jacob, worstelende bij Peniel. Wij laten u niet gaan. Tenzij ge ons zegent. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Wij gaan samen zingen. U gaat uw gaven geven. Voor de dienst des Heren. Voor de diakonie. En voor de kerk. En wij gaan samen zingen uit Psalm 63. Psalm 63. Het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom verheen beschouwd met vrolijk ogen. En het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Ik had u gezegd dat we willen bijzonder overdenken over die vijfde versen 2 tot en met 7. Ze zijn nu net voor je gelezen. En we gaan overdenken de nachtelijke ervaring tussen de bruid en de bruidegom. U begrijpt allemaal wat hier staat, dat speelt zich in de nacht af. Nachtelijke ervaring tussen de bruid en de bruidegom. Ik heb 4 gedachten, let op de slapende bruid. Op de kloppende bruidegom. De afwijzende bruid. En de volhardende bruidegom. Dus eerst de slapende bruid en de kloppende bruidegom. De afwijzende bruid en de volhardende bruidegom. Ik vind als je zo het avondmaal bedient, dan grijp je denk ik als predikant gauw naar dat indrukwekkende boekje Hooglied. Maar Hooglied is niet zo eenvoudig. De Hebreeuwse tekst is al niet simpel, hij stelt ons voor 1001 vragen en de inhoud is ook niet zo eenvoudig. En je moet ook als prediker oppassen dat je niet je grendeloze fantasie op zijn boekje aflaat. Laat de Bijbels blijven en binnen de grenzen van het woord. Maar ondanks dat is het toch een heel bijzonder boekje. Terecht door Luther genoemd Das Hohelied. Vandaar onze naam Hooglied. Een zeer vertreffelijk liefdeslied. Liefde is ook bijzonder. Liefde tussen man en vrouw. Liefde tussen een vriend en een vriendin. Liefde die gaat opbloeien tussen jonge man en jonge dochter. En die straks gekanaliseerd wordt in het huwelijk. Dat is me toch een bijzondere gave. Waar we best bij stil mogen staan. Hoe heerlijk als je mag koesteren in de liefde die geeft. De liefde die zich weet te verloochenen. De liefde die nooit zichzelf zoekt. En als je dan onze tijd ernaast legt, wat men voor liefde houdt, is geen liefde. Dat is zelfbevrediging. Ik moet lekker ervan genieten. En ik moet fijn in het vel zitten. Dan is het geen liefde. Want liefde zoekt zichzelf niet. Maar bedoelt de ander. En is verheugd als de ander verheugd is. Ja, in huwelijksgesprekken dan zeg je dat wel eens. Ja, liefde is geven, geven, maar dominee ook ontvangen. Dat hoort in het boekje van de liefde eigenlijk niet thuis. Het is geven. Christus heeft toch ook alleen maar gegeven? En dan is dat de wezenlijke liefde. Mag je nog leven uit de gevende liefde van Christus? En dan haast ik me toch om erbij te zeggen, dan mag je ook ontvangen. De volle heerlijkheid van de liefde. Salomo en de bruid. De bruid wordt hier in dat boekje wel genoemd, de Shulamiet. Ja, wat betekent nou dat precies? Ja, daar staan we dan nog schrijven klaar dus. Weet u het? Shulamiet. Weet je, wat je daarin hoort, als u even een beetje meeluistert. Shulamiet van Salomo. Shulamiet, Salomo. Shulamiet betekent iets als zij die bij Salomo hoort. En dan hoor je klanken erin van een andere vrouw uit de Bijbel. Weet je niet, die David in zijn zieke laatste jaar van zijn leven verzochte Abizag de Sunamitische. Weet je niet, die bij David was op het eind van zijn leven. En we lezen van Abizag de Sunamitische, ze was zeer schoon. Nou, die naam in die vulkanen, die klinkers, hoor je dan doorklinken, de Sunamitische. Dus zij die bij Salomo hoort, maar zeer schoon is. Nou, zoiets zal het wel betekenen. Ja. Is dat toepasbaar op een gelovige? Moeilijk, hè? Ja. Lieve mensen, dat is nou volkomen toepasbaar op een gelovige. Ja. Een gelovige is een Sunamitische. Iemand die hoort bij Salomo. De meerdere Salomo, Christus. En nou luister. Als je in Christus mag zijn, heb je deel aan zijn schoonheid. En de Vader ziet een zondaar. In Christus aan, dan ben je in hem zeer schoon. Niet in jezelf. We hebben dat geheim nog niet geleerd. Salomo is niks in jezelf zoeken. Daarom dat getop op het erf van de kerk. Daarom dat getop bij menig kerkmis. Oh jawel, dan is er wel geloof. De vrezen God, maar je ziet die niet opbloeien. Waarom? Omdat ze constant bezig zijn nog iets bij zichzelf te zoeken. En misschien wordt het ook wel door de prediking gevoed. Zolang u dat doet, is er geen opbloeiend het geloofsleven. Maar radicaal van jezelf afzien. In Christus begrepen. In hem schoon. In hem voortreffelijk. Ja, dan is Hooglied een liefdeslied. Tussen man en vrouw. Maar als je zo die beelden leest, die zijn zo verheven. En bijzonder kleurrijk. Je begrijpt vanzelf, ja, dat stijgt boven de gewone liefde uit. Vandaar dat het volk Israël dat boekje leest op de laatste dag van het paasfeest. En ze hoort en leest daarin de liefde van God die dat volk uit Egypte verlost heeft. En elke dag nog met zijn gunst omringt. Maar de Bijbel is niet bij het Oude Testament blijven steken. De Bijbel, het evangelie blijft niet bij Israël steken. Het gaat door, hè. En wat je in het Oude Testament leest, dat gaat in het nieuwe in rijkere vervulling. Wat heeft Paulus ook weer gezegd? Als je het over het huwelijk heeft, hij noemt dat een mysterie, een heilgeheim. Verborgenheid is groot. Ik zeg dit zien dan op Christus zijn zij gemeend. Terecht, terecht en zo lezen we het. Als christelijke kerk. Er adert van de liefde van Christus tot zijn kerk. En vandaar die wederliefde. Kijk, dan is het echt als Hohelied. Dat hoort bij hoogtijden. Dat hoort bij die bijzondere omstandigheden. Wanneer de ziel dicht bij Christus mag leven. En ook als hij ver weg is. Van ja. Die bruid is nou wel zeer schoon. Maar het begin vanavond met ik sliep, nou, er is op zichzelf natuurlijk niks verkeerds aan. Slapen is gezond. Is het niet heerlijk als je druk met je werk bezig bent en je bent 's avonds hondsmoe, dat als je naar bed gaat en je slaapt, heerlijk. Vind je het heerlijk? Je kunt niet altijd slapen, nietwaar? Vooral als je ouder wordt, is het wel eens moeilijk. En dan 's morgens sta je op, zo verfrist, dan zing je. Ik lach en sliep gerust. Een gezonde slaap is heerlijk. En ook in het geestelijke leven is maar slapen niks mis mee. Nee, hoor maar naar die derde psalm, hè. We hebben al een paar keer gehoord. Dan mag hij wel eens slapen. En dan zegt Heere, ik ga slapen, maar u waakt. Geestelijk mag je dan alles overgeven aan de wakende hand des Heeren. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Op zichzelf is er niks mis mee, maar het kan verkeerd zijn. Het kan verkeerd zijn. Tja. Hier is die bruid, is dat nou een droom? Of is dat nou werkelijkheid? Alles wat ze bleef, want ze zei, ik sliep. En u weet het wel, als je slaapt, dan is je bewustzijn werkzaam. En in je slaap kwam alles van elke dag zomaar je voor ogen komen. Alsof het werkelijk en tastbaar is. U kent het wel. Zo zie je bij de bruid. Doorleef ze alles in de droom, of lag ze te slapen en werd ze wakker bij dat kloppen en werd alles werkelijkheid, hoe dan ook. Was het een droom of was het werkelijkheid? Wat ze beschrijft is een geweldig stuk uit haar geloofsleven. Kent u het ook uit je geloofsleven? Ik sliep. Tja. En dan moeten we elkaar eens vanavond diep in de ogen kijken. Slaapt u nog? Ik bedoel, helemaal geen werkzaamheden met je zielenleven? Nee. Slapende. Terwijl een storm raast in het wand. Slapende in het topje van de mast. Terwijl dat scheepje heen en weer wordt geslingerd. Want je gaat naar de kusten van de eeuwigheid. Nooit aan de eeuwigheid gedacht. Nog aan bekeren, nog aan wedergeboorte. Slaap je nog? Oh jawel. Kijk, mensen zijn uiterst orthodoxe. Hoe meer je rechts komt in de geïnformeerde gezindte, hoe meer je de geluid doet. Wij hebben de waarheid. Nou, je kunt de waarheid hebben en je kunt slapen. Tja. Je kan niet mensen precies weten hoe God de mens bekijkt. En ze slapen. Is dat ingrijpend? Slaap je ook nog? Helemaal ingezonken. Geen gedachten aan God en geen gedachten aan Christus. Dan zou ik vanavond willen zeggen, ontwaak nou toch eens die slaapt. En stop uit te doden. Laat Christus overlichten. Want als je nou slaapt en vanavond roept God je op voor de eeuwigheid. En dan? Nou, dit is met recht een zonder slapen. Ik wou dat ik je allemaal wakker kon maken. Maar hier slaapt de bruid. Een kind van de Heere. Een gelovige. Ja. Ja, gemeente. Ik begon ermee dat je slapen kunt als gelovige. Bewust van de gemeenschap de Heere. Maar er is ook een zonder slapen. Een zonder slapen. Ja. Dan is het net alsof dat geloofsleven ingezonken is. De liefdesvuur brandt niet. Het geloofsleven heeft geen kracht. U zoekt niet met die kracht in het geloof, Heer, als het moet. Slaap ingezonken. Weet je, wanneer dat gevaar bijzonder aanwezig is, als het hoogtij geweest is in je geestelijke leven. Dan moet je vooral oppassen. Ja. Moet je dat voorgaande hoofdstuk eens lezen. Ik heb er in de afgelopen week in Oud-Beiland over gepreekt. Oh, daar was het een hoogtepunt. O, heeft ze gezegd, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en eten zijn edele vruchten. En hij is tot zijn hof gekomen. En ze heeft hem genoten, Christus daarbij. En even later ligt ze te slapen. Ja. Dan komt er zo'n zorgeloosheid, zo'n geestelijke geesteloosheid, ingezonken. O, jawel, jawel, je bidt wel. Je leest de Bijbel, je gaat naar de kerk, al die plichten en vormen zijn er. Maar het is of het leven eruit is. Ja. Je leeft ver van de Heer af, je zakt steeds meer weg. Al die aardse beslommeringen en die aardse zit, dat houdt je in de greep. En er is haast geen gedachte om de Heer te zoeken. Je staat 's morgens op, je begint aan je werk, je bent 's avonds dood, moet je kruipt in je bed en je slaapt en... En het is zorgeloos van binnen. Geestloos ingezonken. Je slaapt. Ja. Wat ken je dat in je geestelijk leven niet? Dat kan zijn dat ik zelf afgeweken ben van de Heer. Tja. Ik herinner mij dat ik wel eens bij iemand geweest is. En een hele oude dame die schitterend sprak over het geestelijke leven. Echt schitterend bijbels. En ik ging zo de trappen af, ik ging weg en ze riep me even terug. Hij zegt, weet u nou bij wie je geweest bent? Iemand die moet klagen, ik kan hem vergeten, dagen zonder toon. Zelfkennis, hè? Die ingezonkenheid. Soms zo geestelijk. Ja, en het kan ook zijn dat de ziel wel naar de Heere verlangt, maar je kunt er niet bij komen. Wat wil ik bedoel? De Bijbel blijft dicht. Het woord heeft geen kracht. En als je er schreeuwt, dan moet je zeggen, ik sliep ingezonken. Dat is een grijpend. Ik denk aan de uitspraak van Rutherford. Wat ik aan het begin van de preek zei, trek ik niks van terug. Maar Rutherford, en u begrijpt nou wat hij bedoelt, die schrijft ergens in een van zijn godsdienstige brieven. Het lichamelijke leven, die heeft de slaap nodig. Maar zegt hij, geestelijk kun je eigenlijk nooit slapen. Wakker blijven. Ik sliep. Ingezonken. Gemeente, en toch. Ik heb u wel eens verteld, hè. Toen wij pas getrouwd waren, mijn vrouw en ik. Wij woonden in de Medesand en we hadden zo'n kolenkachel. U kent dat nog wel. Zo'n kolenkachel. En dan 's morgens, ja, dan sta je vroeg op. Het is koud en je loopt naar beneden. En je gaat in die kachel kijken of die nog aan is. En je voelt zo helemaal koud. Steken. Voorzichtig wat schudden. Voorzichtig de schuif wat openzetten. Niet te hard, de wind er wat door. En ineens ziet opbloeien. Kijk, zo is het eigenlijk in het geestelijke leven. Ik sliep, het kan ingezonken zijn. En dan moet ik vanavond hier voor u staan op de prezel met beschaamd aangezicht. Het is vaak zo dor en zo dodig. O jawel, alle vormen zijn er. De Bijbel kun je niet laten liggen en het gebed is er wel, maar het is zo vaak vorm dat geesteloze en voor je het weet glijd je van de heren af. Of herkent u dat niet? En toch, u kunt geesteloos niet zo ingezonken. Ja, ik moet er nog wat bij zeggen voor ik verder ga. En dan moet ik met beschaamde kaken zeggen, je kunt zelfs in de greep van de zonde komen. En dat de zonde je helemaal meesleept. En dan weet je, het mag niet en het kan niet en je gaat mee. En dan breng je niet anders dan de nacht en de duisternis over je leven. Ik sliep en toch, diep in je hart. Mijn hart waakte. Gemeente, laat ik het zo zeggen, wat God erin gelegd heeft, kan er nooit meer uit. Nee. Om het zo uit te drukken, als eenmaal het geloof geworteld is, gaat het er nooit meer uit. Dan kan het niet zo dor en droog zijn, slapende, geesteloos, ver van de Heeren af, en toch diep in je ziel, die onrust. Nou, als hier staat, mijn hart waakte. Dat betekent, als je uit de grond zet, letterlijk vertaald, die spreekt tegen. Dat hart protesteert. Dat hart gaat er tegenin. Van jongen, zo kan het toch niet, want je weet toch dat het anders moet. En zoek nou toch de Heere. Dat hart dat protesteert, daar gaat het dwars tegenin. Want dat schreeuwt toch naar God toe. Nou, daar heet de bruid hier vanavond. Ingezonken, slapende en toch een protesterend hart. Dat schreeuwt naar de hemel. Als je nou aan Paulus zou vragen, Paulus, breng jij dat eens onder woorden? Maar ja, dan ben je natuurlijk wat verder in het Nieuwe Testament. Dan is het heil ook meer geopenbaard. U moet opletten. We zijn hier in het Oude Testament en die heilsopenbaar is doorgegaan, meer ontplooid in het Nieuwe. Paulus had dieper inzicht. Hoe zou Paulus dat onder woorden gebracht hebben? Zeg jij het eens? De strijd tussen vlees en geest. Het vlees begeert tegen de geest. Ik sliep. Daar ligt dat vlees boven. Die oude mens, dat zondige bestaan. Daar ligt me toch een ontdekking in. Vriend, dat zondige bestaan wil niks van de Heer nog van Christus weten. Ik sliep. Het vlees begeert tegen de geest. En toch, ja, nog een keertje. Dat geloof is nooit weg, hoor. Genade kun je nooit verliezen. Nee. Wat God in je ziel werkt, dat blijft. Maar een hart waakt het, dat is wat Paulus zegt. Maar de geest begeert tegen het vlees. Dat geestelijke leven protesteert, dat klopt. Dat roep je als ware terug. Zo kan het toch niet. Zoek toch de Heer. Nou, er heeft vanavond de bruid. Nou moet ik eerlijk zeggen, gemeente, zo vind ik mezelf vaak. In deze gestalte. Ja. Ik sliep, maar mijn hart waakte. En als dan toch van binnen dat nieuwe leven protesteert. Terwijl ze ligt te slapen. Hoor. Zo staat het eigenlijk in het Hebreeuws, hoor. Er staat hier de stem, maar beter dat hoor. De stem van mijn liefste. Hoor! Mijn liefste staat voor de deur. Zie, kijk, dat is nou toch het echte geestelijke leven. Kan niet zo weggedrukt en ingezonken zijn. Het woord hoeft maar open te gaan. Of je bent onder de prediking. Of de tafel hebben die. En dat nieuwe leven, dat staat op. Luister, hoor. Mijn liefste. En dan hoort ze de stem van de liefde. Die buiten staat kloppende aan de poort van de ziel. Ja. Nou, dat is het eerste. Zie je wel wat ik nou bedoel, gemeente? Kijk, ik zeg nooit in het geestelijke leven dat er helemaal geen gestaltes enzovoort zijn. Maar je moet er niet op bouwen en vertrouwen. Het is nou net het geestelijke leven zo getekend zoals het vaak is. Moet je daar nou op bouwen? Maar het kan niet zo weggezonken zijn. Of toch? Zo hoort haar liefste. gaat, de schrift wordt gelezen, je leest zelf de schrift, of je bent onder de prediking. En waarom ga je? Om toch de stem van Christus te horen. Mijn schapen horen mijn stem. En wat is er met die liefste, de tweede gedachte? Wel, die staat te kloppen aan de buitendeur. Die wil naar binnen. Hoor, mijn liefste. Hij klopt. Als je dat nou in het Hebreeuws leest, dan staat het heel indrukwekkend. Er staat eigenlijk, ik was slapende. Het kan vaak zo lang doorduren. En er staat tegelijk, toch was mijn hart wakende. Zie je, dat nieuwe leven gaat er nooit uit. En nu, van die bruidegom, ja, dat kloppen, dat is een heel bijzonder woord. Dat wordt ook gebruikt voor het opjagen van dieren. Dus hij staat zomaar niet voorzichtig te kloppen. Nee, hij slaat bonkend op de deur. Het was een opgejaagd dier. En hij blijft kloppen. Nou, zo moet je lezen uit het Hebreeuws. Hij staat te kloppen. Met geweldige aandrang. Hij zegt, doe mij nou te hopen. St, jongens en meisjes, vaders en moeders. Weet je dat Christus buiten aan jullie deur staat te kloppen, want hij wil naar binnen. Elke keer als je thuis de Bijbel leest, wanneer we samen zijn onder de prediking, als de sacramenten van doop en avondmaal bediend worden, wanneer de ziekten in je leven zijn tegenslagen, moeite, begrijp je vanavond, hij staat te kloppen aan de deur, hij wil naar binnen, bij iedereen. En zomaar niet een zacht tikje. Maar met aandrang klopt hij, blijft kloppen. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. Zo'n Christus is er. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mij open doet, dan zal ik inkomen. Heb je al open gedaan? Heb je al open gedaan? En de grendels van je hart al weggeschoven. En ach, Heere, bekeer me toch. En geef me toch geloof en kom toch in mijn ziel. En wat wil die binnenkomen? Hij wil met je avondmaal vieren. Samen met u aan zijn tafel zitten om te eten en drinken dat God goed is. Jongens en meisjes, vaders en moeders. Als je heel je leven bij die klopping van Christus gezeten hebt en heel je leven de deur hebt dichtgehouden. Hoe moet het dan als je sterven gaat? Het gaat niet aan om dan te zeggen, Heer, ik kom en niet bekeren. Dan had de Heer gezegd, ik heb je toch willen geven, maar je hebt het me nooit gevraagd. Gaat dan niet aan om dan te zeggen, ja, maar u had mij het geloof moeten geven, want ik kan het zelf niet. Had de Heer gezegd, ik heb het je willen geven, maar je hebt het niet gewild. En ook vanavond, als u hier in de kerk zit en u kent Christus niet, hij klopt. Ook in dagen van ziekte, van zorg, als alles u tegen is. Dag in, dag uit, Christus wil binnenkomen. Ziet het lam Gods, ik bid het je vanavond, doe de deur van je hart toch open. En smeek om genade. Want als hij binnenkomt, wil je met aan één tafel zitten om zijn gemeenschap te proeven. Maar terug hier naar de bruid, die ingezonken bruid. Geesteloos, wat zorgeloos. En toch dat nieuwe leven, dat verloochent zich niet. En dan hoort ze. Haar liefste staat en die klopt. Hij wil binnenkomen. Hij zegt, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn vermaakte. U weet, liefde zoekt allerlei woorden om de liefde uitdrukking te geven. En dan zie je de bruidegom zijn bruid noemt mijn zuster. Dan geeft hij aan, wat is er toch een gemeenschap tussen ons. Daar is zo'n eenheid als de bloedband van twee zusters. Als de bloedband van een broer en een zus met dezelfde ouders. Zo'n eenheid is er. Zo'n gemeenschap. Ik de uwe, u de mijne. Mijn zuster. Mijn vriendin, je kunt dat beter vertalen met mijn geliefde, mijn allerliefste. Ja, vertaal het zomaar. Dat betekent het eigenlijk. Mijn allerliefste, mijn duiven. Duiven als een beeld, ja, oei, oei. Duiven als een beeld van onschuld. Reinheid, oei. Kun je dan een zondig mensenkind rein noemen? Dat is een duif. Oei. Oprecht. Heeft Christus niet gezegd, wees voorzichtig als de slangen, oprecht als de duiven. En als ware is dat een cumulatie. Is dat een hoogtepunt. Mijn volmaakte. Dat woord wil eigenlijk zeggen van, dat heel je hart mij toeboort. En heel je hart op mij gericht is. Kun je dat nou zomaar van een zondig mensenkind zeggen? Gemeente, luister. God spreekt zijn kinderen aan. Op wat ze door genade in hem volkomen zijn. Dat is het wonder. Dat is nou het wonder. God benoemt zijn kinderen. Niet wat ze werkelijk in zichzelf zijn. Maar wat ze door genade volkomen in Christus zijn. Zo noemt hij ze. En als u nou vanavond moet klagen, maar bij mij zijn nog 1001 zonden, want zo is het hoor. Christus preekt zijn kerk aan. Zoals de Vader ze ziet, volkomen rein in Christus. Christus stelt, zegt Paulus later in de Efezebrief, zijn gemeente zichzelf voor als een bruid zonder vlek en zonder rimpel. In hem. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn vermaakt. Door mij te openen, moest kijken wat ik er voor over gehad heb. Het is nacht, ik ben door de nacht, ja, door de nacht heen gaan. En het is een nacht waar die noordenwind is gaan waaien. En die drengt in de nacht dauw. Het is wat fris buiten. En bij die dauw moet je denken aan een soort motregen. Natuurlijk heerlijk, heerlijk voor dat droge, dorstige land. Waar haast geen regen valt. En als dan straks weer de zon gaat schijnen. Ach, die heerlijke nachtelijke dauw heeft alles vruchtbaar gemaakt. Maar om nou s'nachts door die dauw, die motregen heen te gaan. En dan staat hij buiten te kloppen. En zegt hij, mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik ben helemaal nat van de dauw. Moest kijken, mijn hoofd druipt en mijn haar wat zo naar beneden golft, dat druipt van die motregen. Ja, met andere woorden, laat me nou buiten staan. Wat ik erin proef is eerst dit, ik heb nou zoveel moeite gedaan om buiten te komen. Dat ik zelfs die nachtelijke dauw getrotseerd heb. Ik sta hier nat en koud. Ja, laat me toch binnen met zoveel liefde. Mooie, mooie. Gemeente, er is God zoveel aangelegen om een zonde tot bekering te roepen. Hij wil het wel. Maar wil je nou stil en met schaamte je hand in eigen boezem moeten steken. Ik ben zo onwillig. Met eerbied gezegd, God heeft er alles voor over om u tot genade te brengen. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon gegeven. Tja. En daar staat hij te kloppen, doe hem open. Mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik zei, die nachtelijke mist is natuurlijk voor het oosten heerlijk. Als er al weinig regen valt, dan maakt die mist, die maakt dat land vruchtbaar. Dus Christus komt, gemeente, met heerlijkheid. Met heerlijke vruchten. Die dauw wijst op de vrucht daarvan. De heerlijke vruchten die straks het land zal geven. En welke vrucht heeft Christus dan? Wel, zegt hij, moest luisteren. Ik ben door de nacht gegaan. Ik ben getrokken door de nacht van mijn lijden. Die dauw, die motregen, die nachtelijke verhindernis, daar ben ik doorheen gegaan. Dat is een beeld van zijn diepe lijden. Zien, daar staat die kruip in de hof Gethsemane om zijn bruid te zoeken. Als de drinkbeker van Gods toorn op hem afkomt. En in de kruipt in het stof en zegt, Vader, als het mogelijk is, deze drinkbeker niet. Gaat hij nu door de nacht van de dauw. Door al die strijd heen, als je daar gegezeld wordt. wanneer hij hangt aan het kruis in de godsverlating. Zijn handen en voeten doorboord en die bloedbedropen kroon op het hoofd. Daar staat hij, de vernederde borg die geleden heeft en zijn bloed gestort. En die dauw van zijn lijden geeft een heerlijke vrucht van genade. Zo staat hij te kloppen. Johannes, als hij heeft over het lijden van Christus, noemt dat de verhoging. Verhoogd aan het kruis. Want weet je, een zondaar moet leven van de vruchten van het lijden van Christus. Die lijdende borg staat aan de poort van je ziel. Hij wil naar binnen, omdat een zondaar deelt in de vruchten van zijn bloed. Tja. Ik heb er vanmorgen vlug iets van gezegd. Kijk, dat is nou voor mij preken. Ik ben ervan overtuigd, een dominee moet heel goed zijn preek voorbereiden. Heel goed. Hij moet die grondtekst goed lezen, moet het goed bestuderen. Hij moet dat biddend worstelen doen. Maar een heleboel blijft thuis op de studeerkamer liggen. Wat je op de preekstoel doet, is eenvoudig je tekst uitleggen en bij het hart neerleggen. En weet je, als u nou in de kerk zit, dan moet het zo zijn dat je niet die dominee gezien hebt. Maar dat je zo in de kerk zat, dat je Christus zag, die leidende borg, kloppend aan de poort van je ziel. Dat moet hier gebeuren. Ja. Zo zit je in de kerk. Maar luister, kind, ook vanavond staat Christus aan de poort van je ziel. Die leidende, dat heb ik ervoor over gehad, die allerdiepste nacht van de godsverlating. In mij ligt de zaligheid. Doe mij nou toch open. Opdat ik inkomen en u delen in mijn genade. De kloppende bruid. De kloppende bruidegom. Indrukwekkend vind je niet. Dan zou je zeggen, als je dat zo leest, dan doe je toch open. Dan laat je Christus toch in. Verstaat u nou die dauw vanavond goed verstaan hoor? Aan de ene kant duidt dat op de zegen, de heerlijkheid, want die dauw maakt het land vruchtbaar. Maar het kan alleen vruchtbaar zijn, omdat het duidt op het lijden van Christus door de nacht van zijn eeuwige godsverlating heen. Tja, we moeten hier niet vooruitgrijpen op de glorie. Dat is ook een fout die vandaag veel in de kerken gemaakt wordt en ook in allerlei jongerenbewegingen. Ik vind de jongerenbeweging wel goed, maar er wordt een grote fout gemaakt. Ze willen al vooruitgrijpen op de glorie. Oppassen hoor. Die glorie komt straks pas. Hier moeten we leren de leidende voetstappen van Christus te drukken. Hier gaan we heen nog door een gebroken wereld. Hier gaan we heen door die verdrukking. Dan staat die borg. Mijn hoofd vervult met dauw, mijn haar lokken met nachtdruppen, die leidende borg in de kracht van zijn bloed in zijn ontferming. Doe mij nou toch open. Ja. En weet u, als hij nou dat vraagt, dan wil hij ook de Heilige Geest geven. Zodat ik door zijn kracht mijn deur kan openen, opdat Christus inkomen. En ik mag wegschuilen in zijn bloedwonden. Nooit van u, niemand van u kan ooit zeggen, voor mij was het niet. Niemand kan ooit zeggen, Christus heeft bij mij niet geklopt, hij heeft mij niet bedoeld. Al was het alleen maar vanavond. Dat hij staat in al de heerlijkheid van die bloedbruidegom. En de geest, als de grote bruidswerver van Christus is erbij. En die wil je hart inwinnen, doe je hart nou toch open, biddend, vragend, worstelend. Heb je het al gedaan? Open je hart liever voor de wereld? En voor de dingen van de wereld? Of zijn we wel alleszins godsdienstig? En alleszins wettisch? En alleszins vroom? Maar buiten Christus heeft het geen enkele waarde. En als je hart voor Christus gesloten houdt. En je zou toch zeggen, gemeente, dat die bruid waar haar hart waakt. Als dan die bruidegom buiten staat om binnen te komen. En dan lees ik. Dat ze helemaal geen zin heeft. Ja. Ze wijst het af. Ja. eigenlijk ligt hier nog meer schaamte dan bij het slapen. Daarom begon ik met te zeggen, slapen kan gezond zijn. Maar hier ligt voor al haar zonde. Want ze sliep wel, maar de hart waakte. Ze hoorde de stem, het kloppen. Ze hoorde hem roepen en... Ze zegt, moet luisteren, ik heb geen zin, blijf naar buiten staan. Ja, dat is nou mens ten voet uit, hè? Dat is nou mens ten voet uit, vriend. Blijf maar buiten staan, ik heb geen zin. En dan zie ik die kinderen zitten, ze ach, dominee, ach, je moet mij nou niet zo lastig vallen, ik ben maar één jong, ik ben maar één keer jong, ik ben nog een klein kind, ik wil nou nog spelen, ik wil nou nog vrolijk zijn. Dat komt straks wel. Niet waar? En dan zie ik die jonge mensen zitten, ja, maar dominee, u moet niet te veel achter ons aandringen, hoor. Wij zijn nog jong. Ik ga proberen wat van de wereld te genieten en mijn gaven te ontplooien en een plaats in de maatschappij te krijgen. Dat komt wel. Nou toch? Of niet? Nou zeg het eens. Ja. Dan zie ik hier pas getrouwde jonge mannen zitten en pas getrouwde jonge vrouwen. Ja, ik moet nou voor mijn hypotheek zorgen, hoor. Ja. Ik moet nou toch een beetje mijn zaak opbouwen en ik moet toch carrière maken. Even wachten. Tja. Je weet wat ik zeg. En dan ben je oud geworden. En dan zou je denken, nou komt de tijd. Ja, dan komen er allerlei gebreken. Je wordt je oud, versleten, ziekte komt. Zie je, gemeente? Zie je nou die bruid? Afwijzen, afwijzen. Hoort u er ook nog bij? Nog afgewezen. En ik blijf maar kloppen. Ik wil nog één keer vragen. Wat is er nou toch op tegen om je deur open te doen? Biddend, vragend, worstelend. Hij wil het toch zelf doen. Hij wil toch zijn geest geven. Maar ja, nu hier een kind van God. Een kind van de Heere, de bruid van Christus. Zegt, ik heb geen zin, blijf maar buiten staan. We durven wat te versteken. Ik heb mijn rok uitgetogen. En als je dat in de brils leest, is dat heel aangrijpend. Hoe? Hoe? Hoe moet dat? Ik heb toch geen zin om dan weer mijn rok aan te trekken? Hoe moet dat? Ja. Bij rok, dan moet je denken aan een soort lijfrok. Een hemdvormig onderkleed. Maar dat het overkleed uitgedaan had, maar dat onderkleed, dat deed men ook uit. En daar ging men dan onder slapen. Nou, zegt ze, ik heb het uitgetrokken, ik lig er lekker onder te slapen. Ik heb geen zin om op te staan en dat rok weer aan te doen. Vaak was het ook zo dat men eenvoudig in huis met die onderrok liep. Ik heb helemaal geen zin om aan te trekken. Ik leg net zo lekker te slapen, ik leg zo net op bed. Maar luister, ja, u weet, in het oosten liep men met blote voeten op de sandalen. En de grond was altijd stoffig en vuil. Ik heb mijn sandalen uitgetrokken. Ik heb mijn voeten gewassen. Moet ik ze dan weer vuil maken? Ja, maar luister. Als ik thuis ben en ik loop s'nachts bijvoorbeeld even naar het toilet of naar de keuken. Ja, u kunt van mijn vloer, daar zorgt mijn vrouw voor. Kun je eten, hoor. Tjoh. Maar dit is perfect, is dat dan. Ik maak heus mijn voeten niet vuil, hoor. Maar ja, u begrijpt, in het oosten. Ja, men leefde meer buiten en er was in huis waren er ook vaak... lag er ook vaak vee. Dus er allerlei stof en vuiligheid op de grond. Je moet dat Oosterse leven indenken. Dan gaan mijn voeten dan weer niet vuil maken. Aangrijp het of niet? Ja. Is het dan niet verschrikkelijk dat een mens van nature Christus laat staan? Niet doen, hoor. Je kunt hem laten staan met hele vrome redeneringen. Ja, maar het gaat zomaar niet, hoor. God moet het doen, we zijn weer klaar. Hè? Intussen weiger je. Maar lieve mensen, God moet het niet doen. Ik heb u meer gebeurd. Mag ik nog één keertje zeggen, God wil het doen. Vriend, het gaat niet aan om te zeggen, God moet het doen. Hij wil het. Hij heeft zijn geest beloofd. Nee hoor, blijf maar buiten staan. Ik lig net zo lekker te slapen. Ik heb helemaal geen zin om mijn voeten weer vuil te maken. Maar dan een kind van God. Zo ingezonken kan het zijn. Dat je zelfs de stem van Christus afwijst. Terwijl toch dat hart schreeuwt. En toch dat hart waakt. Hoe zit dat toch? Kunt u uzelf verklaren? We zitten gecompliceerd in elkaar. Gemeente, ik kan het theologisch wel zeggen, dat is dat zondige vlees. Dat is dat vlees waarover Paulus klaagt. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan ontdek je bij jezelf je onwil, je vijandschap, je haat, diep in het vlees, terwijl toch de ziel naar Christus schreeuwt. Geen zin hoor, blijf me buiten staan. Ik heb mijn rok uitgetogen, geen zin om aan te doen. Ik heb mijn voeten gewassen, geen zin om ze weer vuil te maken. Nou ja. Gemeente, je zou verwachten dat de bruidegom nou maar teleurgesteld weggaat. Zeggen, jongens en meisjes vanavond, ouder, hoe oud bent u al? Zoveel jaren Christus afgewezen. Hij blijft kloppen hoor, tot je laatste snik toe. Hij blijft volharden. En vooral in de liefde. Vooral bij allen die hem kennen. Wat gebeurt, hè? Ze ziet wat. Daar staat mijn liefste toch zijn hand van het gat te duur. Ja, op een of andere manier, hoe dan ook precies, dat weten we allemaal niet, dat maakt verder niet uit. Maar bij die deur, in die deur, of bij die deur is een gat. Misschien wel, als iemand buiten staat en een vrouw de deur eerst niet open doet, en zonder dat zij gezien kan worden door dat gat naar buiten, kijkt wie er voor de deur staat. Nou, zoiets zal wel de bedoeling zijn. En nu is het maar, zoals je bekijkt, nou staat hier, maar liefst toch zijn hand van het gat van de deur. Maar het staat eigenlijk zo in het Hebreeuws. Hij zendt zijn hand vanaf de deur. Nou, als je nou op bed ligt, hij zendt zijn hand vanaf de deur. Dat betekent, zijn hand komt door dat gat van die deur naar die bruid toe. Zo staat het in het Hebreeuws. Ja. Hij zendt zijn hand van die deur af. Dus zij ligt op bed en die hand komt afwaren van die deur af naar haar toe. Ze vindt geen wond, hè? Terwijl ze Christus afwijst. Terwijl ze Christus laat staan. Gaat die bruidegom niet teleurgesteld weg? Nee, door dat gat bij die deur, dat kijkgat, steekt hij zijn hand. En hij laat zijn hand zien. Zijn hand, milde handen, vriendelijke ogen, zijbu van eeuwigheid. Kijk, dat is wonder nou. Een volhardende bruidegom. Hij laat nooit varen de werken zijn handen. Ja, u weet. Geesten kun je nooit op je lauweren rusten hoor. Niet doen hoor. Maar er staat in de Bijbel, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Maar laat ik het nou zo mogen zeggen, het is niet mijn volharding, maar is dat Christus je vasthoudt. Hij steekt zijn hand door de deur. En hij laat zien zijn doorboorde middelaars handen, zijn liefde van zijn milde handen die hij wil opwekken. Zo volhardt Christus, hij houdt ons vast. Ja. Als dat niet waar was, was voor mij al lang verloren. Ik zeg het voorzichtig, ik zeg het met teerheid. Maar ik ben niet zo best. Als je dan op je eigen zonden en schulden ziet dat weglopen. Als ik hier nou mag staan, als we nou vanmorgen aan die tafel mogen zitten, dat komt omdat Christus zijn hand elke keer door dat gat van de deur steekt en hij houdt me vast. Dat is wonder. En dan steekt hij zijn hand door het gat van de deur en hij raakt de hart aan. Hij beweegt dat hart, dat onwillige hart. En het heeft een heerlijke vrucht, want er staat, mijn ingehand werd omroerd om zijnentwil. Van binnen wordt ze helemaal ontstoken om zijnentwil. Haar hart wordt aangeraakt, vlamt op van liefde, vlamt op van geloof. Even wachten, even rustig. Niet te haastig doen, meneer. Haar ingewand, haar innerlijk. Haar binnenste wordt ontroerd. Weet je wat er eerst gebeurt? Christus raakt het hart aan door het woord, door de prediking, door het lezen van de Bijbel, door een tekst, door een belofte. En als hij dan het hart aanraakt, weet je wat de eerste vrucht is? Schaamte. Schaamte. Slaat in haar aangezicht. Moest kijken, die borg, wat hij er voor over heeft. En hij staat te kloppen. En ik weiger. Ik laat hem staan. Ik ga niet altijd diep op die tekst in, moet u zelf maar doen. Moet zelf maar door mediteren. En als dan Christus toch je niet loslaat. En met zijn hand je vasthoudt. De eerste vrucht is ootmoed. Tweede vrucht is verslagenheid. Derde vrucht is verbrokenheid. Vierde vrucht is zachtmoedigheid. Dan ben je zo verbroken. Wat dwaas ben ik, wat dwaas. Wat zondig. Terwijl hij zo staat in zijn lijden, in zijn sterven, in de heerlijkheid van zijn bloed. Dat ik hem laat staan, haar ingewand werd ontroerd. Om zijnentwil. En dan het tweede, bij die schaamte, dan bloeit ook het geloof op. Heel de hart wordt vervuld van liefde. En wat staat er natuurlijk, ze staat op. Dat kan toch niet anders. Of ken je dat niet, zo dat het woordje zo aanraakt, dat de bediening van de tafel zo aanraakt. Dat kan zelfs zijn dat je niet aan de tafel deelneemt en je blijft zitten en dat toch die tafel je diep ontroert. Moet je niet op die avondmaalgangers letten hoor, je moet op de Christus letten. Dat je toch diep ontroert. Als ware die hand uitgestoken in het woord, in zijn belofte. In dat bloed, in dat verbroken vlees. En wanneer dat hart aangaat van de diepste ontroering. En dan sta je op. En je loopt naar de deur. Om die deur open te doen. Omdat je dadelijk met Christus gemeenschap mag hebben. En zijn nabijheid ervaart. Ja. Je kunt je indenken, daarom zei je het al even. Als het hart aangeraakt wordt, dan is de vrucht ootmoed. Verbrokenheid. Verslagenheid, vernedering. Je ziet je zonde, je dwaasheid. Zo eng. Ja, dat zijn toch de dagelijkse oefeningen van het geloof. Dat het eigenlijk van mij niet kan. Dat Christus eigenlijk bij mij niet binnen kan komen. Zo'n snode zondaar. Ach, Christus weet dat. En dan tilt ze de klink van de deur op. Om de deur open te doen. En die druipt van meren. Van die vloeiende meer. Ik heb u vanmorgen verteld, dat is de beste soort. Dat is een soort die spontaan uit de bast van de mirreplant gaat vloeien. En dan staat ze druipend. Dat druipt van de meren. Dat druipt van de heerlijkheid van Christus. Om zo te zeggen, Christus laat iets van zichzelf achter. Hij laat iets van zijn heerlijkheid. Hij laat iets van zijn genade achter. En dan ruikt ze de druipende mirre van de liefde van Christus. Nou kijk, zo middelig is het nou. Kun je dat nou begrijpen? Ja. Ik word zalig omdat Christus volhoudt. Ja. Ik word zalig omdat hij het doet. En dat het elke keer weer het doet. En ondanks mijn weigering, ondanks het wenden in de zonde, ondanks die geesteloosheid, komt hij met de mirreolie van zijn genade. Laat hij ietsje van zichzelf achter. Ja. Maar ja, hè? Dat is wel mooi natuurlijk, maar het gaat om Christus zelf. En doet ze de deur open. En dan moet ik nog één ding erbij vertellen. En dat komt dan zo. Laten we eerst even kijken als ze de deur open doet. Ze doet de deur open. En die is er niet. Ja. Haar Lies is weg. Ze kijkt in een donker gat. In de duistere nacht. Wat een kostelijke geestelijke opvoedkunde. Ja. Weet je. Laat ik het zo eens mogen zeggen. De beste tijden in je geestelijk leven is zijn daar als je ziel naar Christus uitgaat en die is er niet. Of versta je me niet? Zijn de beste tijden. Hem niet meer te kunnen missen. Mijn hart aangeraakt. De mirreolie van zijn genade. Proeven de geur van Christus. Hij is er niet. Hij is weggegaan. Hij is doorgelopen. Staat ze te kijken. In dat zwarte gat. De bruidegom is er niet. Daar gaat het toch om. Maar ja, maar luister. Die mirreolie verheerlijk. Maar Nou, ik wil het niet verachten, maar daar gaat het me niet om. Het gaat me om die berg. Gaat me om Christus zelf. En is er niet. Nou, dan val je in een diepte. Dan voel je ellendig. Dan is het leeg. Daar voel je ongelukkig. En dan staat ze te peinzen. En ineens hoort ze weer spreken. Ze gaat in haar gedachten wat terug. En dan ziet ze hem terwijl ze nog op bed lag. En ze hoorde hem kloppen en zijn woorden spreken. Heeft hij dat op mij gezegd? Doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakt. Kunt dat nou begrijpen? Iemand die geweigerd heeft om hem binnen te laten, die hem afgewezen heeft, en ze hoort, mijn duiven, mijn volmaakte. Nou, verklaar dat nou maar eens. Ja, verklaar dat nou eens. Zie je dat Christus een bruid ziet zonder vlekken, zonder rimpel? Dat de Vader aanziet in wat genade van je maakt? Dan ziet hij als het ware mijn zonde voorbij. En dan ziet hij je zo in Christus aan als een volmaakte. Terwijl ik hem net geweigerd heb om binnen te laten. Dat is dan niet begrijpen. En als ze dat weer hoort. Dan gaat ze uit. Dat is een hele sterke uitdrukking. Die wordt nog één keer in de Bijbel gebruikt van Rachel als ze sterft. Ze ging uit. Dus zeg het maar zo. Ze bestierf het bijna. Ze bestierf het bijna. Hoe is het mogelijk dat die bruidegom dat tegen haar zei? En dan ben ik dwaas geweest in mijn zonde. Kijk, kijk. Dan moet ik opschieten, want de tijd is bijna voorbij mij. Men zit altijd zo met de wet in de wereld, in de wetsontdekking. Hè? Ik zeg altijd, ik zeg niks verkeerds van de wetsontdekking, maar ik zeg altijd, het evangelie ontdekt veel dieper. De liefde ontdekt veel dieper. Een overstraling van zijn liefde. En ik heb hem laten staan. Heb u dat niet? Dat dan heel je leven gaat spreken. Ik ben zoveel jaren doorgeleefd. Ik heb zoveel jaren verknoeid door uiteindelijk het woord te laten liggen en door te leven in de zonde. En de Heer heeft me achterna gewandeld, heeft me blijven achterna wandelen. Dan hoor je ze spreken en dan besterf je bijna. Hoe is het mogelijk dat hij dat zegt op zulke snode zonde? Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde me niet. Heere, waar bent u toch? Mag u gemeenschap proeven? Kijk, dat is nou goddelijke liefde. Om zich een poosje verborgen te houden. Als ware om haar op de zeef te leggen. Om haar te beproeven. Kijk, gemeente, om het nou zo uit te drukken. Hier zie je het echte werk van het geloof. Dan houdt de Heere zich verborgen, maar je blijft zoeken. Juist dan wordt hij dierbaar. En dan wijs ik je even naar de preek van vanmorgen. Dan gaan we die misschien nog meer begrijpen. U weet dan zoekt ze de dochters van Jeruzalem op. Ja. Ze loopt daar door die donkere straten van de stad. Zie je dat gebeuren? Nou ja. Kijk, een vrouw loopt niet s'nachts door de stad heen, hè. Dan moet je niet aan Rotterdam denken. Dan moet je s'nachts ook niet komen, hoor, trouwens. Maar je moet niet, want dan is alles licht. Maar ja, er zijn helemaal geen verlichting. En als je dan als vrouw alleen door die straten zwerft, dat is toch raar, hè? Dat is toch vreemd. Vandaar dat de wachters komen en die ziet daar ineens een vrouw zwerven. Ja, dat is natuurlijk niet goed, dan. Ze slaan haar, ze verwonderen haar, ze nemen haar sluier af, ze zien haar aan voor een lichte kooi. Ja, dat zou een preek apart zijn. Kijk gemeente, werken in de prediking is niet zo eenvoudig. Je bent als een wachter die moet toezien op Sion's muren en op wat er in de gemeente gebeurt. En stel je voor als je als wachter, als prediker, verkeerd preekt. En je verstaat de nood van de zielen niet en je geeft verkeerd onderwijs. Je wijst je niet op Christus. Je gaat ze op zichzelf wijzen, opdat de mensen zichzelf opgebouwd worden. Dan sla je ze, dan verwond je ze. Een dominee kan verkeerd preken. En kan verkeerde slagen toebrengen. Zelfs de sluier eraf rukken van jij bent er geen eentje van. Laat ik daar nou vanavond niet verder op doorgaan. Maar elke prediker moet zich dat wel aantrekken. Mag ik lokkend zijn en runnen zijn? Of sla ik alles maar weg? Ja. Zie je, kijk gemeente, het gaat wel om het echte werk. Het echte, het wezenlijke geloof. Maar je kunt zo er tegenin boksen. Dat ze nou achter de sluier afneemt en de zinnen niet verstaat en niet leidt naar Christus. Ja, ondanks dat de wachters er tegenkomen, zoeken ze de dochters van Jeruzalem op. Vrouwelijke inwoners van de stad misschien wel, horen ze ook bij de hofhouding, wat dan ook. Wij verstaan eronder medegelovigen. Moet luisteren. Hij zullen dan bidden. Leg mijn nood bij Christus neer en zeg dat hier iemand is krank van liefde. Kijk. Daarom houdt Christus zich ook soms wel eens verborgen. Omdat ik nog dieper mezelf leer kennen. En nog meer in het geloof opbloeien. En nog meer naar Christus uitgaat. Om in hem te rusten. En die volhardende borg houdt je vast hoor. Want hij blijft kloppen, hij blijft zijn hand uitsteken, hij blijft je hart aanraken. Maar soms trekt hij zich toch weer terug. Waarom? Het is hier de volle bruiloft nog niet. Nee, we moeten hier nog door de strijd heen. Straks komt de volle bruiloft. Dan steekt hij weer zijn hand door het gat van de deur. En dan brengt hij me in de eeuwige bruiloft. Dan gaat achter je de deur dicht. Dan mag je binnenstaan. En zij begonnen vrolijk te zijn. Maar luister eens jongens en meisjes, vaders, moeders. Als je Christus laat kloppen. En je sterft. Dan wordt de deur dicht gedaan. En dan sta je in de buitenste duisternis. Eigen schuld. Vanavond. Hij staat nog aan de deur. En hij klopt. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Mijn hart ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, nog vind ik hem niet. Ik roep hem, nog antwoord niet, opdat ik des te meer roepen. En hij zal zich laten vinden. Hier in beginsel, straks volkomen. Aan die tafel is het maar even. Straks eeuwig aan zijn tafel zitten. In een storeloze gemeenschap. Maar ik eens vragen. Het is helaas tijd te geëindigen. Is die borgje nou dierbaar? Wat we vanmorgen aan elkaar gevraagd hebben. Wat is nou jullie liefste meer dan een andere liefste? Ziende op die kloppende borg. Zegt het hart, kijk. Dat is nou mijn liefste. Dat is nou mijn vriend. Ook van jullie? Dan zing ik. Niks uit mij. Maar alles uit hem. Zo reist de kerk. Naar Jeruzalem. Amen. We gaan er samen van zingen. Psalm 42, 1 en 5. 42, 1 en 5. kreeg van de week nog een brief van iemand ver over de zee. Ik heb hem wel eens meer gehad, familie Tuinier. Luister altijd mee met onze kerkdiensten. En die vrouw is heel ernstig ziek. En hij vroeg of ik nog die vrouw wil gedenken in de voorbeden. Wij willen dat ook vanavond doen. Zoeken we nu samen Gods heilig aangezicht. Heren, dank dat we vandaag dit werk hebben mogen doen. Nou, dat u ons kracht daartoe gaf. U weet dat we dat zo nodig hebben. Dat u ons wijsheid daarvoor gaf. Die van nature onszelf ontbreekt. Dat u ons bediende met uw genade. Dat wij ook vandaag de Christus mochten uitstellen. En vanavond ook onze dwaasheid. Dat we zo die burg kunnen laten staan, maar dat u volhoudt en volhardt. En het hart aanraakt. Zodat we uitgaan om u te zoeken en uit te roepen. Alles aan hem, gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste Heere. Achtervolg deze prediking met uw zegen. En heilig gaat aan de harten van ons allemaal. Heere, we gaan naar huis. Ga met ons medewerken. Breng de gemeente de komende zondag hier weer samen. Zegen de voorgangers, heilig het woord. En dat ook de Christen der schriften weer verder gepredikt mag worden. En zondaar uitgehaald om hem te zoeken. Heer, neem ons leven en laat het toegewijd zijn tot uw eer. Gedenk weduwen en weduwnaars rouwende. Wees met alle zieken, Heer, gedenk ze, ook de langdurige zieken. Ook wanneer het lichaam afgebroken wordt. Men noemde de familie Tuinier ver weg over de zee. En u weet het, heren. De familie luistert mee. En de vrouw en de moeder van het gezin is zo heel ernstig ziek. Wij bevelen ze aan u, de Heer, aan. Zegen nog de middelen die aangewend worden. Vervul de hart met u en uw genade. En dan kunnen we heel ver weg wonen. Toch is er één zaak die u bindt. Uw woord en de Christus der schrift, heren, gedenk allen die hier waren, allen die meegeluisterd hebben. Laten we dan niet doen als die bruid om te zeggen, blijf maar buiten staan, want ik heb geen zin. Maar heren, dat we de deur openen, maar dat we u mogen zien in uw schoonheid. En dan kan het wel eens zijn dat u doorgaat, maar dat u doet dat uit liefde. Omdat we met des te meer aandrang u zoeken, zegen ons. Dank voor uw onuitsprekelijke gave. En breid uw vleugelen over ons uit en houdt u ons vast. Jongeren en ouderen, en vergeef ons onze zonden, om Christus wil. Amen. 27 vers 5 is onze slotzang. We gaan naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoed u. Heere, doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.